Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 34, de vragen en antwoorden 93 tot en met 95. Zondag 34, vragen en antwoorden 93 tot en met 95. Vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Antwoord in 2 tafelen. Waarvan de eerste ons leert hoe wij ons jegens God zullen houden. De andere wat wij onze naast schuldig zijn. Vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord dat ik, zo lief als mij mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95. Wat is afgoderij? Antwoord. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, want ik ben de Heere, uw God. Vorige week hebben wij iets genoemd aangaande de aanhef van de wet, ik ben de Heer, uw God, u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. De eerste vraag betreft de verdeling van de wet in wat wij noemen de 2 tafelen. De eerste tafel behelzende hetgeen wij goden schuldig zijn. En de tweede tafel wat wij onze naasten schuldig zijn. De eerste tafel gaat over de ene ware God. Geen afbeelding van hem. De heiliging van zijn naam en de heiliging van zijn dag. En de tweede tafel raakt het leven van de mens, het bezit van de mens, het huwelijk van de mens en het getuigenis aangaande de mens. Dat deze vraag gesteld wordt, heeft uiteraard een regel, een achtergrond, een reden. Want, het is gauw gezegd, omdat het in de Bijbel zelf staat. De samenvatting van de wet en de profeten. Het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk. Gij zult de Heer uw God lief hebben boven alles. En de naaste gelijk uzelf. Waarom dan toch deze vraag? Omdat de onderwijzer op grond van het woord van God ons wil duidelijk maken dat er van de tweede tafel niets terecht kan komen zonder de eerste tafel. Er kan geen waarachtige liefde zijn tot de naaste. Geen eerbied voor zijn vrouw, zijn bezit, zijn naam. Zonder dat wij God de eer geven. Natuurlijk, daar is de humanist het niet mee eens. Als hij het daarmee eens zou zijn, dan zou het hele stelsel dat gebouwd is op zogenaamde menselijkheid en menswaardigheid, dat zou in elkaar storten. en daarvan zou blijken dat het geen grondslag heeft. Ik wil niet ontkennen dat je wel staaltjes van plicht en naaste liefde in deze wereld vindt. Maar ach, dat is een gave Gods en waar de wortel ontbreekt, daar valt het eenmaal met ons weg in de afgrond. Want die niet heeft, die het eerste niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dus alle gaven waarmee de Heere de mens nog versiert, ook in zijn algemene gratie, worden eenmaal van hem weggenomen. Als hij die God, die zich in zijn woord heeft geopenbaard, missen moet. Voor ons betekent dus de onderscheiding van die twee delen van de wet, dat wij niet moeten denken dat wij het buiten God kunnen klaren in het leven. In ons werk, in ons huisgezin. En dat wij op de voze bodem van allerlei menselijke normen en gedachten daarop het gebouw kunnen neerzetten. Dat is onmogelijk. Ons wil het woord van God bepalen dat het niet alleen een bepaalde volgorde is, omdat er nu eenmaal een prima of een 1 en een 2 is, getallen, cijfers. Maar het wil ons als het ware inprenten dat het eerste en het allergrootste ook alleen maar kan zijn God. En het tweede, de liefde tot de naaste. We kunnen ze niet scheiden. Maar het is geen volgorde die je ook wel om kan draaien. Want dan varen wij in dat verderfelijke sop, waar alle mensen mee vervuld zijn ook in deze tijd. Als wij het nu maar voor elkaar krijgen, dan zal God het wel weer doen. En als wij maar weer elkaar zegenen, dan zal God ons wel zegenen. En als wij alle kerken aan elkaar plakken, dat we één zijn, dan zal de Heere ons zijn zegen wel geven. En wij verstaan niet dat het niet goed kan komen, of het moet goed zijn tussen God en de mens persoonlijk. En daaruit alleen kan de kracht en de genade vloeien, dat het zijn weerslag mag hebben op de gezinnen, op de gemeente, in de maatschappij, in het hele leven. En zolang wij die volgorde trachten om te draaien, de paarden achter de wagen spannen, zie je dat alles moet mislukken al duizenden jaren lang. De mens van deze tijd die voor vrede streeft, wordt een beetje korselig, een beetje gemelijk als je praat over ja maar God. Hij is genegen om te zeggen, nou laat dat er nou maar even buiten, laten we ons nou eerst eens hierop bepalen. Maar hij wil de les niet ter harte nemen van duizenden jaren geschiedenis. Als het niet in orde komt tussen God en onze ziel, stort ons hele gebouw als een kaartenhuis in elkaar. Dan is er toch haat en toch nijd en toch oorlogsgeweld en toch doodslag en diefstal en noem maar op. Ik heb het nu over degenen die leven onder de beademing van het woord van God. Er is een burgerlijk wetboek van strafrecht. dat de overheid geroepen is toe te passen. Maar het gaat nu om de mens die, hoewel wetende van God, denkt dat hij zelf het materiaal en de mogelijkheden in zich heeft om het voor elkaar te krijgen. En daar is nu deze vraag tegen gericht. Het kan nooit buiten God. Buiten God kan het in geen enkele omstandigheid en in geen enkele kring hier op aarde. In deze waarheid hoort de kerk geankerd te zijn en in onderwezen te worden. Hoe kil en onverzettelijk het ook aandoet. Wij kunnen mooi praten, we kunnen minder mooi praten, we kunnen schelden en tekeer gaan, we kunnen het een verlammende waarheid noemen, maar het is de waarheid. Het is de waarheid. Het eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. En als dat waar is, dan zal daar zeker eenzelfde gebod aan het eerste gelijk, de naaste als uzelf lief hebben, zal daar alleen uit voort kunnen vloeien. Anders kan het niet. Kort samengevat, betekent deze vraag en dit antwoord ons voor te houden: God, één. Uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. De fontein van het leven. De wortel. Twee, de vrucht, die uit de gemeenschap met God geboren wordt. Daar zal ook in beginsel de gemeenschap met elkander gevonden worden. Anders niet. Wij kunnen niet uit het mindere naar het meerdere opklimmen. Wij kunnen slechts bediend worden uit zijn volheid. Nou, ik ga daar verder niet op in, op deze vraag en dit antwoord. Ik geef u alleen ter overweging, hoe staat het er daarmee bij, in alle dingen van het leven. De naaste, de verhouding van de naaste, de verhouding in het gezin, in het huwelijk. Er wordt wat gesleuteld, er wordt wat gepraat, er worden wat wanhopige pogingen gedaan. En telkens knapt de lijn af. Waarom? En een ieder spreken voor zichzelf. Waarom? Omdat wij God vergeten. En omdat wij zelf menen God te kunnen gebruiken om onze zaken recht te krijgen. In plaats dat we als leen in zijn handen zouden vragen, o grote pottenbakker, wilt u het doen? Maak mij en ons een instrument om uw grote doel te bereiken. Daar zie je al uit dat deze vraag een wond aan het licht brengt in ons leven. Een wond, deze wond, dat waar God altijd de eerste behoorde te zijn, zijn wij de eerste? Is het schepsel de eerste? Is onze toestand, ons verdriet, onze blijdschap nummer één? In plaats van die God, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Of, Gij zult geen goden of andere goden of vreemde goden tegenover mij hebben. Of naast mij hebben. Zo kun je het ook lezen. Wat betekent dat? Zijn er wel goden naast God? Nou, daar wil dit gebod eigenlijk geen antwoord op geven, zozeer. Er zijn wel andere plaatsen in de Bijbel die daarover spreken. Maar dit gebod, ik ben de Heer uw God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, wil niet de beslissing geven of er wel andere goden zijn, ja of nee. Echt zijn. Je leest daarover in de Bijbel twee dingen. Aan de ene kant lees je dat een afgod niets is. De afgoden van het heidendom die stom zijn, die niets kunnen. Aan de andere kant lees je in de Bijbel dat God het gezag heeft over de goden. En dat hij die goden of machten onder zich heeft. Sommigen zijn er, tot op deze dag, die zeggen dat er andere goden ook werkelijk bestaan. Zij denken aan Psalm 82. God staat in de vergadering godes. Hij oordeelt in hun midden. En hij zegt, ik heb wel gezegd, gij zijt goden. Maar gij zult sterven als een mens. De oude verklaring, dat dit gezegd wordt van ambtlieden, die ook wel goden genaamd worden, zoals Mozes en Aaron goden genoemd worden. En zoals de Heer Jezus dat zelf ook doet. Als hij zegt, indien de wet die goden genaamd heeft, die regeerders, die ambtsdragers, hoe wilt ge mij die van de Vader gezonden is in deze wereld, deze eer ontnemen? Of betwisten? Ik zeg het even met mijn woorden. Ja. Men grondt zich verder op bijvoorbeeld wat je leest bij Daniël. Dat die vorst of die engel van het rijk der Perzen krijg voerde tegen Michaël. Men zag het vaak zo, of men ziet het zelfs nog zo, zoals de Joden het wel zagen, dat ieder volk zijn goden heeft. Die zo'n volk begeesteren en zo'n volk leiden. Als er hier staat, gij zult geen andere goden tegenover mij hebben, dan zou je zeggen, ja, het lijkt wel of God ook van die gedachte uitgaat. Dat God min of meer veronderstelt dat er ook van die goden zijn, daar hoorde God toch niet over te praten. Er is toch geen God behalve mij, heeft hij gezegd. Ja, maar, daar moet ik nog iets aan toevoegen. Goden zijn er, als je erin gelooft. Als je erin gelooft, zijn er goden. We staan nou even aan onze kant. Aan onze menselijke kant. Die Filistijnen, die hebben Dagon. Daar geloven ze in. Dat is hun god. Die Dagon is god, zolang ze in hem geloven. Geloven ze niet meer in hem, dan vervalt hij. Kamos, dat is de god van de Moabieten en de Ammonieten. Zolang er gelovigen zijn in hem, is die er. Als er geen gelovigen meer zijn, is die er niet meer. Nou, is die er niet meer en daarvan hoor je ook nooit meer over praten. Daarom achterhaald, zeggen wij. Maar toen, in die tijd, geloofden die mensen in God Dagon en Kamos. En wat denk je van Baal? De landgoden, de moedertje aarde God, die zorgde voor de vruchtbaarheid. Allemaal goden die, ja, die ook niet op zichzelf konden bestaan. In al die heidense godendiensten hebben die goden allemaal een vrouw, een gemalin. En er worden weer kinderen geboren. Dat kom je ook in de Griekse mythologieën tegen. Die goden, die zijn eigenlijk niet op zichzelf en in zichzelf compleet. Ze vullen zich aan. Ze verwekken zonen of dochters. En in het verlengde van die grote rij, die creatie als het ware, is dan ook de mens. Die het oerprincipe aanbidt van de aarde, van de vruchtbaarheid, van de vrouw. Zou dat soms ook te maken hebben met wat wij hoorden lezen, de grondgedachte van het waarachtig geloof onder Israël. Hoor Israël, de Heere uw God is een enig Heer. Is de volzalige in zichzelf. De God die geen koningin of godin naast zich heeft. Omdat het niet kan en omdat hij het niet van nodig heeft. Een God die een vader is en die als een moeder troost. Een God die zich openbaart als de bruidegom. Maar allemaal die ene ware God. Die niets naast zich of neven zich heeft of nodig heeft. Die in tegenstelling met al die andere goden geen zaad verwekt bij een vrouwelijke tegenhanger. Maar die alles heeft in zichzelf. De God der geesten, aller vlees. Die het niet nodig heeft van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. Maar die de hemel heeft tot zijn troon en de aarde tot een voetbank uwer voeten. Voel je dat bijzondere van wat God aan Israël openbaarde? Hoor Israël, de Heere. Uw God is een enig God, een enig Heer. Daarbuiten is niets. Ik zei, zolang een mens in de een of andere God gelooft, bestaat hij. Anders geloof je er niet in. Als je niet gelooft dat hij bestaat, dan roep je hem niet aan. Wat denk je van die Baalpriesters? Hebben ze zomaar een vertoning opgevoerd? Of hebben ze krampachtig alles op alles gezet en zich met messen gesneden? O Baal, hoor ons toch. Hoor ons toch. God van het land, van de aarde, van de vrouw, van de vruchtbaarheid. God die ons bezwangert met drift. Hoor ons. Toch, en er kwam geen antwoord. Nog van de god Baal. Nog van Astarte, de godin des hemels, de Melesia des hemels. Kwam geen antwoord. En daar treedt tenslotte de man God naar voren. Elia. Sober. En hij laat het water gooien op het hout en op het offer en in de geul daaromheen. En dan buigt hij zich en roept tot die ene,
tot die ware God, de verhevene. En er komt vuur van de hemel, lekt het water op en verteert het altaar. God die spreekt. God die het betoont. Dan moet je eens even trachten de zin van dat gebod na te gaan. Er stond in de aanhef: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland leidt. Uw verlosser, uw bevrijder. Gij zult geen andere God naast en tegenover mij hebben, die geen bevrijder is, die geen verlosser is, die geen krijgsman is, die geen helper is, die geen ontfermer is, die niet is, ik zal zijn die ik zijn zal. Zo krijgt het gebod zijn kracht. Het gaat om die ware God, die ook wat doet, die alles doet. Die doet wat bij mensen onmogelijk is, waar geen schepsel hem kon toe bewegen. Maar wat hij uit zichzelf doet, uittredende uit zijn goddelijk wezen, in daden naar buiten. En dat is nou hier in de wet het kenmerkende, het eigene van de levende God, dat hij ook inderdaad leeft. Dat hij antwoordt. Dat hij verlost. Dat hij vader is van onze Heer Jezus Christus, die God. Daarom is de meest beklemmende, de meest benauwde verzoeking voor de sterveling, die meende de stem van deze God gehoord te hebben en zijn daden te hebben aanschouwd in de praktijk van het leven, de meest beknellende en benauwende ervaring is, als het hem voorkomt dat God dood is, dat God niet antwoordt, dat hij niet ziet en niet hoort. Dat is benauwd. Daarvoor deed Luther de vensters van zijn huis dicht, om in het donker te zitten, tot zijn vrouw vroeg: is God dan dood? Daar munten de spotters en de vijanden het op. Waar is die God op wien gij bouwde en aan wien uw zaak vertrouwde? Er is niemand die uw zaken afwikkelt. Er is niemand die u helpt. Er is niemand die boven en naast u staat om u te dragen. Gij zijt een prooi van het noodlot, van de ellende, van het toeval, van de verbijstering. Te erg. Eén heeft daar meer mee te maken dan de ander. Maar er zijn kinderen des Heren die daar op verschrikkelijke wijze mee te maken hebben. Waar is God? Die toch de levende en echte God is, omdat hij het heeft bewezen. Hij heeft het laten merken in zijn verlossend handelen. Het Nieuw Testament is gesproken. Hij heeft het toch laten merken in de zending van zijn geliefde zoon. En hij antwoordt niet. Wat kan dat benauwend zijn? Veel tot moest ergens spreken en hij kon niet. En hij gebruikte de woorden van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij ging naar huis, hij ging weg. Tot in het diepst van zijn ziel, ontroerd, bevreesd, benauwd, waar is God? Toen die jaren later terugkwam, bleek dat die God toch de levende God was. Maar toen zei er een vrouw tegen me, och, dominee, weet u nog dat u toen en toen hier geweest bent? En toen riep u, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was voor mij het middel. Want toen dacht ik, die man heeft nog een God. Al denkt hij dat hij verlaten is. Maar ik heb geen God. Ik heb niets. Maar je voelt de uiterste spanning. Sommige van Gods kinderen hebben dat meegemaakt. Spurgeon is wel tijden in zijn leven geweest dat hij geheel en al lam geslagen was. Niet meer praten. Niets meer kon. Alles afgesneden voor zijn ogen. Het meest mooie op aarde, wat zijn vrouw ook probeerde, om hem aan zijn arm mee te nemen, om hem wat te laten zien, dat hij maar tot het leven terugkeerde. Het had geen vat op hem. Zo, in één keer door een onbegrijpelijk iets geslagen. Hij heeft er ook nooit veel van verteld. Men zegt dat hij nadien ook nooit meer geheel de oude geweest is. Maar waartoe? Waarom? O, wat is het benauwd. Er zijn mensen geweest. Op de rand van de kerk. En van de wereld. Die hebben een teken geëist. En sommigen hebben het gekregen. En anderen niet. Dat zal naar de vrijmacht des Heren zijn. Maar er zijn er geweest die een vaas hebben opgenomen op de grond wilden verpletteren dat er geen God was. En de vaas bleef heel liggen. Dat God getuigenis gaf dat hij er wel is. Er zijn er die hebben geschreeuwd in een uiterste vertwijfeling. Midden in de stad, zo min als er hier een mol uit de grond kan komen. Is er een God die het hoort? En er kwam er een bij een boompje met zo'n stukje grond eromheen uit de grond. Ja, daar mogen wij niet op rekenen. Dat mogen wij niet proberen. Ik geef alleen maar aan, wat is het meest benauwend en drukkend? Daar waar de ziel overvallen wordt door de allerdiepste vertwijfeling. Dat God dood is en dat hij geen antwoord geeft. En dat toch alles maar gaat zoals het gaat. En dat hij niet in alle wegen en paden de leidsman is. Voor mij, ik spreek nu zeer persoonlijk. Voor mij is het geloof waar het gevonden wordt in deze eeuw paradoxaler dan een eeuw geleden. Waarom? Een eeuw geleden was God voor de mensen nog zo de nabije. Het wemelde nog zo van die verhaaltjes die ik u nu twee van vertelde, van die vaas. De mensen waren misschien ook nog iets bijgeloviger. Vele mensen zagen hun lot als het bestemmingsplan, waar toch geen verandering in kon komen. Die tijd is voorbij. De hardheid van de wetenschap en van de techniek, de hardheid van ons leven, heeft die gevoelige plaatsen in onze ziel ook hard gemaakt. We zijn niet meer voor verhaaltjes. We geloven het zo gauw niet. Als iemand een klein beetje te is, dan denken we al heel gauw hebben we hem in het hoekje gestaan. Overspannen. Niet helemaal goed. Ik zeg u, dat is naar het woord. Zal de zoon des mensen nog geloof vinden als hij komen zal het daar? Hij zal het vinden. Maar dat zal dan een geloof zijn, zo paradoxaal. Dat wij we met ons verstand zeggen. Waar is God op wien gij bouwde? Waar is de God van onze vaderen? De God van de wonderheden? De God die getuigenis gaf in woorden en in daden, waar is hij? Tegen die stroom in zal het geloof des te wonderbaarlijker verschijnsel worden in deze wereld. Omdat het zal zien als ziende de onzienlijke. Maar o wee, het geslacht van deze tijd, u en ik en onze kinderen. Wee degene die nog op de aarde wonen, lees in de Bijbel. Ja, maar is er dan geen perspectief? Is er geen ruimte? Ja, maar wij en zij leven in de tijd waarin de hemel zo zwijgt en de aarde zo spreekt. De tijd waarin dat valse beest de mensheid buiten God de tekenen vermenigvuldigt. Vuur van de hemel laat afdalen, zijn oude kracht hernomen heeft, want de dodelijke wond hem toegebracht is genezen. En de wereld komt met dubbele kracht van binnen en van buiten naar voren. Het is als aan het kruis. Eén van de laatste wonderen, of het laatste wonder, dat voor mensenoog te aanschouwen was. Was het aanzetten van het oor van een dienstknecht. Vanaf dat ogenblik laat hij zich binden. Zou de kerk ook iets van die weg gaan? Een kruis waarvoor het verstand geen wonderen meer gebeuren. Hij komt er niet af. Hij blijft hangen. Hij sterft. Wat een stilte. Wat is dat voor de discipelen? Dat is eigen schuld. Alles is eigen schuld wat wij doen. Wat is dat iets dramatisch ingrijpend geweest. Jezus die als het erop aankwam altijd bereid was om brood te vermenigvuldigen, om storm en zee te bedwingen, om doden leven te maken en om zieken gezond te maken. En daar hangt hij nu in de godsverlating. Is hij God? Is hij ook de Heere onze God? Gij zijt de Zoon van de levende God Petrus. Laat God nu zijn zoon sterven? Dat kan niet. Zie Thomas vluchten. Met een benauwd hart. Verslonden van binnen. Zie je hem zitten in de hoek. Het is afgelopen, heeft hij gedacht. Het is afgelopen. Dit kan toch niet van God zijn. Dit kan toch niet. Dit is toch de ondergang van wat onze liefste, onze meeste, onze wonderdoener, onze trooster geweest is. Dit is toch het pure einde. Het einde van zulk een leven. Nee, zegt hij als ze zeggen, we hebben de Heer gezien, ik zal niet geloven. Of ik moet het teken van zijn nagelen zien en mijn hand steken in zijn zijde. Kun je het verstaan? Ik ben de Heer, uw God, gij zult geen God tegenover mij hebben, naast mij hebben. O God, ik was jong toen ik dat aan de ene kant afschuwelijke en aan de andere kant dat ontroerende gedicht van Multatuli las, dat gebed. Waar zijn moeder in voorkomt, waar God in voorkomt. God, wie ben je? Geef antwoord, o God. Wie ben je? Allah, Jezus, wie is, wie bent u? Hij kreeg geen antwoord. God sluit de rijen toe. God is alleen te kennen door het geloof. Door het woord en door Jezus Christus. Door zijn daad. Maar wilt u wel geloven? Als ik dat zo tegen u zeg. Dat de spanning mij aangrijpt. Want misschien is er een arme sterveling bij die denkt. Daar val ik buiten. Heb ik kennis aan de daden, God, ik ellendig mens, ik heb niks. Ik heb niks. Sommigen kunnen vertellen van uitreddingen uit ziekte, uit grote gevaren, ongelukken. Sommigen kunnen vertellen dat ze in het meest intense verdriet wonderbaarlijk getroost zijn en bemoedigd, zodat ze erdoor konden. Kan ik niet zeggen. Heeft God aan mij verworpen? Heeft hij mij buitengesloten? Ach, vriend of vriendin, wie je ook bent. Wat moet ik tot u zeggen? Ik weet dat mijn zeggen helpt u niet als ik u zeg. Zie hier. Zoals God met u handelt, zo wil hij met geen volken handelen. Dat u mag horen, ik wil alleen uw God zijn. En er mag geen ander naast of tegenover staan. Dat een groot wonder is. Dat wij geopende ogen nodig hebben. Om te zien. Dat wat wij in het algemeen zo gewoon vinden, dat het zo bijzonder is. Dat de Heer u, 10, 20, 30, mij, 45 jaar, draagt en spaart. Dat u, mijn kinderen, al 5, 6, 10, 12 jaar oud zijn. Dat ze er zijn. Aan uw tafel. Op school. in de kerk. Ja, is het niet onze ellende dat wij niet vertellen in het land al de wonderen van zijn hand? Is het niet onze blindheid? Worden we niet gevangen in die vorst der duisternis vanwege onze eigen blindheid en duisternis? Geen andere goden, alleen de God die uit Egypte land leidt. Dat is de ware God. De God en Vader van Jezus Christus. Dat is de ware God. Een protestant. U of ik. Wij kunnen nog een valse God hebben. Een God die wij voor ons kerkje spannen. Die wij ons formeren. Niet God de bevrijder. De verlosser, de rechtvaardige die nochtans in zichzelf bewogen is geweest om zondaren te redden. Maar een God die als een soort stoomwals door het heelal rijdt en al die wormen voor eeuwig verplettert, is dat de God van het woord. Die zich in zijn woord geopenbaard heeft? Of is dat de God van het woord die door ons bidden, smeken, kermen bewogen is geweest in zichzelf van de nooit begonnen eeuwigheid? En die wij proberen moeten aan onze kant te krijgen door onze christelijkheid? Dat is ook niet de God van het woord. De God van het woord is degene die zichzelf heeft geopenbaard als de bevrijder. Die rechtvaardig is en nochtans innerlijk bewogen in ontferming. En die in Christus Jezus de weg heeft geopenbaard. Geen andere God. Gaat er niet in de eerste plaats om, zijn ze er? Dagon, besta jij echt? Je bent van je voetstuk gevallen. Voor de God van Israël. Kamos, jij kon Naomi ook niet gelukkig maken. Al had ze er brood daar in Moab. Baal, al was het zo dat je aanbidders je hebben geofferd omdat het weer eens een goed jaar was. Als het er werkelijk op aankwam, dan liet je ze zitten in hun troosteloosheid. Ze zijn geen God. Voor de mensen zijn ze God, omdat die mensen in hen geloven. En wij? Wij? Wat gebiedt God? Och ja, ik mag niet zo lief als mijn ziel zaligheid is. Met andere woorden, denk erom, er staat de zaligheid staat op het spel wat dat betreft. Ik word geboden, mij wordt geboden. Ik mag geen afgoderij bedrijven. Ik mag geen waarzegging doen en ook niet aan waarzegsters en zeggers gehoor geven. Ik mag niet bijgelovig zijn vanwege die kraai of die zwarte kat die voorbij loopt in donker of weet ik wat. Geen vogelgeschrei. Ik mag de heiligen niet aanroepen om redding. De gestorvenen en de levenden niet. Want ze kunnen mij niet redden. Nee. En ik mag ook geen andere schepselen aanroepen. Ik moet dat alles mijden en vlieden. Ik mag me er niet in begeven. Ik moet er vandaan vluchten. En het positieve is dat ik alleen God recht leren kennen. Zoals hij zich in zijn woord openbaart. Hem alleen vertrouwen. Buiten hem niemand. En als ik iemand vertrouw, om Gods wil en om Christus wil. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid. Dat wil zeggen, klein in mezelf. Leidzaamheid,
geduld, zonder opstand, mij hem alleen onderwerpen. En in die onderwerping zelfs alle goeds van hem verwachten. Hem liefhebben van ganser hart, vrezen, eren. Ja, zo dat ik eer alles loslaat, zelfs mijn eigen leven, en laat varen, dan dat ik het allerminste tegen zijn wil doe. Tjonge, tjonge, ja, ik zeg het niet om eraf te komen, hoor. Dat moet je niet denken. Als dat er eens tot de mens doordringt, dat het er zijn moet wat God wilde. Dat we God niet iets in de handen kunnen stoppen. Maar dat hij dan ook echt die God, die bevrijder wil zijn voor dat volk. O mensen, nog aan toe. God zal het toch beginnen. Hij zal het werk toch zelf volvoeren. Ik zal maken dat ze hem toch zullen lief hebben. Dat is toch zijn eigen werk. Ik. Heb ik afgoderij? Ja. In plaats van de enige ware God zijn er andere dingen. God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Hoor, let wel, in zijn woord geopenbaard. Andere dingen. Of naast hem iets anders verzinnen of hebben. Waarop ik mijn vertrouwen zet. Wat? Dus alles is, er zijn wel goden. Ja, er zijn wel goden. Hoe heten die goden? Die goden kunnen allerlei namen dragen. Geld. Goed. Vrouw. Huis. Akker. Hobby. Seks, eigen lust, waar ik voor buig. De dokter, die zo knap is. De wetenschap, die overal wel een oplossing voor weet. De economen, die er wel een eind aan zullen breien, hoor. Het komt wel goed. Alles. Vertrouwen. Ja, en de Heere zegt, het is vruchteloos waar je je mee vleit, want mensenheil is ijdelheid. Wat dan? Wat dan in het stuk der dankbaarheid? Moet je eens indenken, als dit nou in het stuk der ellende stond, dan zou je zeggen, nou, dat komt mooi uit. Maar in het stuk der ellende wordt het maar kort samengevat. God liefhebben boven alles en de naasten als zichzelf. En nou komt hier de lamp van het gebod. Elk gebod, dat komt eens even bijlichten. Die jou zeggen, man, kom je daar nou mee aan? Kom je daar nou mee aan in dat derde stuk? Waar moet ik beginnen? Nou ja, je hebt toch beleden dat Christus alleen je gerechtigheid is? Wat baat het u nu, is er gevraagd in het verleden, dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Wat baat het u hier nu? Wat is het? Moet je nou de zaligheid verdienen in het stuk der dankbaarheid? Of moet je zeggen, och, daar komt niks van in, man. Mijn man, daar komt niks van in, hoor. Dat, nee, dat kan niet. Ben je er ook fout? Er moet wel wat van inkomen. Want ik ben de Heere, de bevrijder, de vader van Jezus Christus, die zijn schapen leidt. Wat dan? Ik, verootmoedigd, ik, de kennende voor God mijn schuld, die ik dagelijks groter maakt. Ik bedelend om genade,
om uit de wijnstok Christi bediend te worden, lieve heren. Nou zie ik nog beter dan vroeger, dat ik niet kan rusten tot ik in de hel lig. Zo'n ellendeling ben ik in mijn zonden en misdaden. En dan heb ik evenwel geloofd dat gij uw zoon in de wereld gezonden hebt, tot een verzoening voor onze zonden. Ik kan niet, ik kan niet meer. Help mij toch, trouwe God. Zo drijft nou die vader de schapen naar de herder. En hij drijft ze daar niet naartoe om in hun liefdeloosheid jegens God te volharden, maar om uit die herder te leren wat het is God lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Om daaraan zijn, mag ik het zo zeggen, mensen, al schreeuw je het uit van niet weten, niet begrijpen, niet kunnen geloven, om als zo'n spartelend uitbraaksel die mantel niet los te kunnen laten, die mantel, dat kleed van de Heer Jezus Christus. En terwijl hij zo hard loopt dat wij het niet bij kunnen houden, en dat wij ons menen in de afgrond te voelen verzinken, om nochtans in die magere, dorre hand des geloofs, wat we zelf niet voor geloof kunnen houden, die mantel vast te houden. Zeggen, o God, ik ben verdoemelijk. Vandaag, ik hoef niet verloren te gaan. Ik ben een verloren. Maar het is toch eeuwig waar wat u in Christus Jezus hebt gedaan. Hou me vast, Heer. Trek me mee. Dat ik eenmaal u mogen aanschouwen. En dan van ganser harte, zonder enig bijkomend iets, u alleen overhouden. Om u alleen te eren en te prijzen. Zodat het vervuld is. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Jongen. Nou, daar zijn we wel aan het eind, denk ik. Dan moet alle ding meewerken. Ons afgetakeld lichaam. Onze uitgedroogde longen. Onze stem die we niet meer gebruiken kunnen. Ons verduisterd. Het oog moet alles meewerken tot de waarheid van dit gebod. Gij zult geen andere God naast mij, tegenover mij hebben voor mijn gezicht, want op mij alleen zult gij hopen en betrouwen. Maar dan is het ook gered, dan is het ook voor eeuwig gered. Maar het zal voor de zondaar een verbazing zijn. Een grote verbazing. Ik, afgodendienaar. En toch nee, geen afgodendienaar. Eeuwig zalig. Dat zal een wonder zijn. Ik hoop dat er niemand van ons wordt gemist. Amen.